In de Spreker podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Anneke Valk. Anneke die houdt zich als bioloog bezig met alles rondom hormonen. Een leuk onderwerp voor zo'n oude grijze man als ik. Ze gaat ons er alles over vertellen wat het allemaal voor invloed heeft op het menselijk bestaan, zal ik maar zeggen. En ook natuurlijk, dat vinden we interessant, op de werkvloer en dat soort dingen. Dus Anneke, hartelijk welkom.
Dankjewel, Co.
Leuk dat je er bent.
Zeker, wederzijds.
Toch wel heel leuk dat je er bent.
Ja.
Maar ik serieus, want ik bedoel, wij hebben elkaar, denk ik, ruim 2 jaar geleden is ontmoeten en toen zat je nog als een jonge blom naar andere sprekers te kijken en met je ambitie om inderdaad ook het grote maatschappelijke veld te gaan bestrijken met wat er op jouw hart ligt, om het zo maar te zeggen. Ik zat op LinkedIn te kijken en het te googlen en zo. Wie is Anneke Valk? En toen dacht ik, reisluister ook geweest en een yogalerares en wat heb je toch allemaal gedaan? En uiteindelijk, je bent gewoon biologe, volgens mij.
Klopt, ja.
Weet je, vertel het lekker zelf. Wat is jouw cv? Want je geeft les ook.
Klopt, ik geef les aan de Universiteit van Wageningen. Al 12 jaar. Maar ik heb al die tijd altijd part-time les gegeven. Omdat er zoveel andere dingen zijn die ik ook heel erg leuk vind om te doen. Ja, dus ik werk part-time als universitair docent. Ongeveer 3 dagen in de week. En daarnaast ben ik ook sportdocent. Inmiddels personal trainer, spreker. En ben ik dus inderdaad reisleider geweest. Maar dat komt er de laatste tijd niet meer van door al die andere bezigheden.
Nee, maar was dat iets wat aanvankelijk in je hart zat?
Zeker, ik heb veel reizen begeleid.
Eruit?
Ja, zoiets, Costa Rica, Jordanië, Groenland, dat soort dingen.
Oké.
Echt heel gaaf.
Maar ben je na de middelbare school wel snel die biologiehoek ingegaan?
Zeker, eigenlijk direct. Want ik vond biologie fantastisch. De dieren, de natuur en je eigen lichaam, hoe dat allemaal werkt, hoe dat in elkaar zit.
Ja.
Dus het was vrij natuurlijk voor mij om biologie te gaan studeren. En Wageningen sprak me ontzettend aan. Groene omgeving, kleine universiteit.
Ja.
Daar al vrij snel studentassistent geworden. En wat wel een mooi verhaal is, dat weten weinig mensen, is dat ik in die tijd nog heel erg stotterde.
Oh?
Ik was een enorme stotteraar, ja. Maar ik vond het spreken over de natuur en hoe je lijf werkt, ik vond dat zo leuk. Dus ik dacht, ja, ik moet daar wel iets mee. Ik moet iets met dat stotteren, want anders kan ik niet praten, kan ik niet met mensen
spreken. Ja, dat is lastig.
Ja. En toen heb ik aan een docent gevraagd, mag ik eens af en toe door de microfoon spreken? Want ik denk, als ik dat kan, dan wordt het normale praten makkelijker. Nou, dat was ook zo. Ik kwam in enorme stotteracties door de microfoon. Maar het normale spreken werd makkelijker. En toen bleek dat ik dat door de microfoon praten heel erg leuk vond.
Oké.
En toen ging ik oefenen met melodieën in mijn stem. En ik bleef maar trainen en trainen. En toen ik afgestudeerd was, was het stotteren eigenlijk weg.
Jo?
Ja. Oh, dus... En dat kwam door 1 docent die heel veel vertrouwen in me had.
Oh ja?
Ja, die zei, ga het maar doen.
Ja. Maar kunnen we je dan ook inzetten als stotterjuf?
Hij is inmiddels gepensioneerd. Maar die hele ervaring gaf me ook wel aan hoe invloedrijk je kunt zijn, hoeveel je kunt betekenen als docent en als iemand die voor een groep staat.
Oh ja, oké. Ja. Dus dat is meteen jouw missie of je drive om daar allerlei dingen...
Om docent te worden in ieder geval.
Hey, en biologie is volgens mij ook nogal breed. Heb jij een specialisatie erin gedaan?
Ja, dus dieren. Dus het menselijk lichaam. Wij zijn ook zoogdieren natuurlijk.
Ja.
Dus alles wat zoogdieren doen, hoe ze van binnen zijn, hoe ze zich gedragen, hun interactie met de omgeving.
Oké. Ja. Hey, maar dit gaat helemaal niet over jouw sprekersvak. Want uiteindelijk heb jij besloten, en dat riep je destijds tegen mij toen we samen in zo'n zaal zaten, van ik wil het land in, want ik wil het hebben. En toen dacht ik, wat is dit nou voor een raar verhaal? Over hormonen en het taboe rond menstruatie, de overgang, allemaal dingen waarvan ik denk, moet dat?
Zeker moet dat.
Maar dat moet dus. Dus vertel, wat is jouw...
Het begon eigenlijk 1 jaar of 4 geleden. Toen vroeg een sportdocent collega aan mij. Die zei, joh, jij leeft zo in verbinding met je lijf. Kun je er niet eens wat over vertellen? Kun je geen workshop geven? En dat ging ik doen. En die workshop sloeg in als een bom. Mensen wilden heel graag meer weten. Nog een keer een workshop. Toen dacht ik, oké, doe ik dat nog een keer. En toen werd het opgenomen in het vitaliteitsprogramma van Wageningen Universiteit.
Oké.
En daarna is het steeds vaker aangevraagd. En dacht ik, weet je wat, dan maak ik een website.
Ja.
Want mensen weten dit blijkbaar niet. Mensen
en wat is het niet? Wat is de kern?
Effecten van hormonen. Dus wat hormonen met je doen. Want het gekke is, op de middelbare school leren we wel over zwangerschap en SOA's en seks en dergelijke. Althans de basis daarvan. Mm-hmm. Maar we leren eigenlijk niet wat hormonen met je doen. En als er niet over kennis gesproken wordt, dan heeft dat twee consequenties. Eén daarvan is dat mensen niet kunnen delen met elkaar. Je gaat niet uitwisselen, want ja, niemand praat erover. Dus het zal wel een taboe zijn of het zal wel niet belangrijk zijn. En het tweede is, als we het er dus niet over hebben, nemen mensen vaak aan dat het niet belangrijk is. Ja. Dat het irrelevant is.
Ja.
En wordt het genegeerd.
Ja, en je zegt dus twee dingen. Dat is dan je missie, denk ik. Breng die kennis over.
Absoluut.
En ja. Twee is dan praat erover. Ja. Dus er een beetje taboe doorbrekend.
Ja.
En heb je het dan over het interpersoonlijk? Dus hoe jij met je vriendinnen erover praat. Of met je man of met mij. Of heb je het ook over de invloed op het werk van...
Absoluut, het laatste ook, hè? Ja. Okay. Het hangt natuurlijk af van de aanvraag. Dus iedere organisatie vraagt iets anders. Maar het start eigenlijk altijd bij de biologie. Dus wat gebeurt er eigenlijk in je lijf? Wat gebeurt er in je eierstokken? Welke hormonen worden afgegeven? Ja. Wat doet dat dan met je brein, met je spieren, met hoe jij bent als persoon? En welke impact heeft dat weer op je werk? En hoe komt het eigenlijk dat iedereen daar anders in is, terwijl we toch dezelfde elementen in ons lijf hebben? En wat kun je daarmee? Want weet je moet het eigenlijk zien als, zou jij om middernacht een belangrijke vergadering gaan plannen?
Nou, nu niet meer, want ik heb nu zo'n bioritme dat ik morgen vroeg in bed uitkom. Ja.
Nee, maar precies dat bioritme dus. Dus ja. Als je tegen dat ritme in gaat strijden, dan functioneren je organen minder goed, je focus is minder goed, je hele lijf gaat daar minder goed op. En de cyclus, of de hormonen in je lichaam, geven ook een ritme aan. En als je dat negeert, heeft dat consequenties.
Ja. Ja, hey, dat is leuk voor het individu om dat te weten. Ja. Maar waarom moet ik dat weten?
Als leidinggevende bedoel ik, als collega. Sowieso thuis is het wel zinvol.
Ja.
Met je partner. Maar op de werkvloer, wat doet het als de andere persoon van jou weet dat je energie hoger of lager kunnen zijn? Als diegene er empathie voor kan opbrengen? Dat je kennis ook deelt. Stel, je begint op kantoor met een nieuwe IT-applicatie, een nieuw computerprogramma. Niemand snapt hoe het werkt. Niemand heeft kennis ervan. Wat ga je dan doen? Dan ga je cursussen geven, je zorgt voor een contactpersoon, je geeft een IT-service desk, zodat mensen kunnen werken met het systeem. En dat wil je eigenlijk ook met de menstruatiecyclus en overgang, en ook zwangerschap trouwens. Je wil dat mensen kennis hebben, zodat ze ermee kunnen werken.
Maar moeten wij kennis hebben over het cyclus? Jij bent mijn nieuwe collega.
Ja.
Moet ik dan kennis hebben van jouw cyclus?
Jij hoeft niet te weten waar ik zit in mijn cyclus.
Nee.
Maar stel dat als ik een functioneringsgesprek met jou heb.
Ja.
En ik zeg, joh, kom, mag het een weekje later? Dat jij dan begripvol kunt reageren. En met empathie kunt reageren. En dat je zegt, ja, Anneke is goed.
Ja.
En dat je in je achterhoofd hebt, wacht eens even. Mannen en vrouwen, even heel binair gesteld. Okay. Hè, maar mannen en vrouwen verschillen van elkaar. Er kunnen verschillen zijn die jij misschien niet voelt, die jij niet doorleeft, maar waarvan het wel relevant is om daar wetenschap van te hebben.
Oké. Okay. Licht eens een tipje van de sluier op. Hoe werkt dat in de praktijk? Want ik heb jou wel eens horen zeggen, al eens eerder, dat we elkaar spraken. Toen gaf je volgens mij met zo'n, hoe noem je zo'n ding? Zo'n flip-over ding of zo. Aan wat hoe zo'n cyclus dan verloopt bij een collega. Ja, niet dat we denk ik allemaal de agenda bij moeten houden hoe het met al onze vrouwelijke werknemers is. Maar kun je daar iets over zeggen? Van hoe dat eruit ziet?
Ik ga even een heel ander voorbeeld geven. Anders blijven we volgens mij praten in raadselen.
Ja.
Neurodiversiteit is een bekend begrip, toch?
Duidelijk.
Dus ja. Mensen zijn neurodivers, kunnen anders reageren op prikkels.
Ja.
Stel, er is iemand op jouw kantoor die sterker reageert op prikkels. Gun je diegene dan een koptelefoon, zodat hij gefocust kan werken? Ja, toch?
Ja, dat zou ik wel doen.
Okay.
Ja.
Moet jij exact weten wanneer hij overprikkeld is?
Nee.
Nee, maar je wil faciliteren dat iemand die hormoonfluctuaties beleeft, aanpassingen kan doen. Dus hele simpele dingen als zorg dat er warme kruiken zijn bij de receptie, dat mensen die kunnen ophalen. Zorg ervoor dat er menstruatieproducten beschikbaar zijn. Zorg ervoor dat mensen eerder naar huis kunnen wanneer ze dat willen. Of dat ze hun taken kunnen spreiden als dat mogelijk is. Dus ik kan op het toppunt van mijn cyclus willen creatief werk doen, willen kunnen creëren. En dan wil ik niet mijn suffe e-mails gaan beantwoorden. En dat het dan oké is dat ik daar eens iets langer dan 24 uur mee wacht.
Ja, oké.
Of 48 of wat dan ook.
Ja, maar als je dan bijvoorbeeld zegt, hè, laat ik het er even praktisch maken, want ik rommel er ook mee hoor. Weet je, wat ik vaak zo moeilijk vind, is, we praten toch over inderdaad intimiteit, hè, vind ik, of niet? Of vind jij, het is al bij jou zo normaal dat het bij jou misschien al niet meer intiem is?
Ik ben heel benieuwd wat jij nu bedoelt met intimiteit en waarom...
Nou, Dat ik wel eens denk van, het zit breder hoor. Ik laatst toevallig inderdaad zat ik met Caroline Koetser uit te praten over veiligheid op de werkvloer. Weet je wel, dat je bijvoorbeeld iets hebt van, wat moet je van elkaar weten als collega's? Hè? Als je niks vraagt, dan ben je ongeïnteresseerd. Hè? Tenminste, dat risico loop je dan. Dat mensen denken, nou, en als je doorvraagt, als je weet dat iemand een probleem heeft, dan zou die ander wel eens kunnen denken, waar bemoei je je mee? Ja. En als het om dit terrein gaat, ik weet natuurlijk ook wel dat er vrouwelijke collega's af en toe ongesteld zijn of zo. Maar moeten ze me dat nou vertellen? Want dat vind ik iets van, dat is ook iets privé. Hè? Dat heeft ook met hoe zeg je dat nou? Met decorum of weet ik veel. Inderdaad. Maar is het dan een taboe, hè, wat we dan moeten doorbreken?
Ik snap wat je zegt. Hè? En ik merk dat je bezig bent, dat je aan het zoeken bent van, wat moet ik ermee als man? En moet ik er iets mee?
Nou ja, want ik wil, ik gun iedereen het beste. Dus als ik...
Tuurlijk. En daarin denk ik dat het zinvol is dat jij de kennis hebt, zodat je in interactie kunt met je vrouwelijke collega's en in relatie met hen of in je contact met hen kunt uitzoeken, moet ik er inderdaad iets mee? Want ik kan niet voor jou antwoord geven of jij in jouw team iets moet met die cyclus van die dames die jou omringen.
Ja.
Maar wat ongelooflijk zinvol is als iedereen weet hoe het zit, daarin dan de keuzes kan maken en dat er wel over gesproken kan worden, mocht dat wenselijk zijn.
Ja, zo kwam ik op mijn vraag. Je zei daarvoor bijvoorbeeld, nou, stel dat iemand eens wat eerder naar huis wil, omdat hij zich niet... Zeg je dan als baas van, ben je ongesteld of zo? Of,
dat is helemaal niet, hè?
Nee, maar je wilt toch ook wel een beetje weten van, waarom gaat iemand naar huis? Ik bedoel, als ik naar huis omdat ik hoofdpijn heb, zeg ik, ik was van de kop aan en ik wil naar huis. Maar hoe gaat het dan?
ik ben heel benieuwd waar je aarzeling in zit. Of waarom je dit zo moeilijk vindt om te...
Ja, dan gaan we het over mij hebben natuurlijk. Maar goed, ik denk dat het wel exemplarisch is voor hoe de meeste mannen daar ook wel...
Weet je wat de meeste mannen zeggen?
Nou.
De meeste mannen zeggen, er gaat een wereld voor me open. Ik wou dat ik dit 10 jaar eerder had geweten.
Ja, oké. En wat is dan dat?
Die effecten. Dus dat je de ene week anders bent dan de andere week. Dus bijvoorbeeld de week voordat je menstrueert, kunnen vrouwen ongelooflijk veel last hebben van onzekerheid of een opgeblazen gevoel. En dat opgeblazen gevoel is dan weer ingewikkeld. Want de maatschappij wil dat je slank bent of dat je in een of ander beeld past.
Ja, oh ja.
Dat kan weer effect hebben op hoe je over jezelf denkt, hoe je communiceert. En als je dat als collega of als partner weet van elkaar, dan kun je bedding geven, dan kun je ruimte geven. En ook dus die pieken en die pieken in creativiteit. En er zijn ook managers die zeggen, wauw, dit vind ik echt fantastisch. Ik geef mijn werknemers nu veel meer ruimte om die pieken ook te benutten.
Ja, ja. En eigenlijk zeg je dan van, wij moeten dat weten, of die werkgevers, of eigenlijk iedereen. Want ik denk dat het misschien van vrouwen ook al, we doen net of het nou... het vrouwenprobleem nu een mannenprobleem is.
Nee, het is een maatschappelijk probleem. Hè?
Ja.
We hebben straks...
Ja, want hoe doen vrouwen dat onderling? Ben ik eigenlijk ook wel even benieuwd naar.
Ja, dat wisselt heel sterk. Wisselt heel sterk hoe open vrouwen daarin zijn. En ze vinden het vaak fantastisch om aan workshops bij te wonen. Want dan kunnen ze eindelijk vragen stellen over... hoeveel bloedverlies is nou eigenlijk normaal? Ja. Hoor ik pijn te hebben, ja of nee? Wanneer moet ik naar een arts? Mijn huisarts neemt me niet serieus. Wat moet ik doen? Er zijn trouwens heel veel huisartsen die je wel serieus nemen. Hè? Maar soms lopen vrouwen vast.
Ja.
Ja.
Ja, want het is ook bij geen vrouw hetzelfde, denk ik.
Nee. En wat ik eigenlijk doe in veel workshops en trainingen is woorden geven voor wat er leeft, wat er speelt, de gesprekken starten.
Ja.
Soms ook best wel heftige gesprekken. Hormoontherapie na kanker bijvoorbeeld.
Zo, ja.
Weten mensen vaak ook weinig van. Omdat mensen geen idee hebben van wat die moleculen doen op al je weefsels en organen.
Ja.
En jou als heel mens.
En is dat dan, want jij geeft keynotes, hè? Jij doet lezingen in het
land? Ja, keynotes, workshops, trainingen en trajecten. En trajecten zijn meerdaagse trainingen.
Oké, en je bent ook ondertussen gecertificeerd.
Ik heb binnenkort mijn audit.
Wat, hoe heet dat ook weer?
CRKBO, dus dan is het een erkende opleiding voor volwassenen.
Oké, dan hoeven ze weer geen BTW te betalen. Dat is dan nog goedkoper dan.
Ja.
Wat wou ik nou vragen? Die keynotes. Hoe lang duurt dat? Want we zijn een sprekersbureau, dus laten we dat even...
De kortste keynote, als je mij echt op het podium zet voor een eye-opener voor je evenement, dan zou dat in 15 minuten kunnen.
Okay.
Vaak worden er iets langere workshops aangevraagd die een uur, anderhalf uur duren, is dan de planning. En dan lopen we door alle vragen vaak nog uit.
Okay. Ja. Maar wat leren ze dan? Of ze, het volk? Ik huur Anneke Valk in.
De kracht van hormonen en hoe je daarover kunt praten met elkaar. En mensen hebben vaak geen idee wat er dus gebeurt in hun lijf. Ja. Welke effecten je kunt verwachten van week tot week. Hoe een menstruatiecyclus er eigenlijk uitziet. Wat is die grafiek? Wat gebeurt er in de overgang? Welke veranderingen kun je verwachten in je brein? Hoe komt het dat als je zwanger wordt, dat je brein dan tijdelijk even krimpt. En daarna opeens weer explodeert, bij wijze van spreken. Dus okay. Er worden extra neuronale netwerken aangelegd.
Ja.
Welke veranderingen maak je als vrouw wel door en als man niet?
Ja.
Beleef je als man ook een overgang of eigenlijk helemaal niet?
Ja. Wat is daar het antwoord op?
Veel geleidelijker dan vrouwen. Ik zou het geen echte overgang noemen. Dus niet de achtbaan ervaring die vrouwen hebben. Van enorme pieken en dalen in oestrogeen en progesteron. Maar wel het geleidelijk dalen van testosteron. Dus de geleidelijke veroudering. Waar je ook zeker effecten van merkt hoor. Absoluut. Ja. Mannen ook.
Ja, dat zal wel.
Alleen dat gaat maar, geleidelijker.
Ik ben ondertussen daar al geweest, denk ik. Maar ik heb nooit zwetend door het huis gelopen.
Nee, nou dat. Ja, precies. Dus de pieken, de hormonale pieken, die heb je niet.
Nee, oké. Hey, 15, dat scheelt nogal 15 minuten tot anderhalf uur tot trainingen en weet ik het wat. Ik denk altijd hoe langer het duurt, hoe meer je natuurlijk te vertellen hebt. Maar denk jij dan dat er wat, want dat is, denk ik dat het ook, je hebt een soort missie, hè? Je wil die wereld veranderen en dan kom jij inderdaad 3 kwartier. Wat verwacht jij dan of wat denk jij dan of wat is je ervaring als het gaat, wat verandert het dan op die werkvloer?
Wat er sowieso verandert is dat mensen er nog wekenlang over blijven napraten. Contact met elkaar zoeken, verhalen gaan uitwisselen. Opeens hulp gaan vragen, ruimte vragen. Opeens snappen dat ze ook beter kunnen presteren op sommige weken bijvoorbeeld. Het gaat leven op die werkvloer.
Ja. En als ik je zo hoor, Anne, het heeft een soort moeilijke kant, denk ik. Want als je pijn hebt of en bloed, weet ik het wat, dan dat lijkt me niet het meest gezellige moment.
Maar ik vind het heerlijk. Ik ben altijd heel blij als ik weer menstrueer.
Is dat zo?
Ja. Want de dagen ervoor, die zijn het meest zwaar. Dus toen ik net begon te werken bij Raad,
dan is het eigenlijk over of zo.
Ja, had ik de dagen voor mijn menstruatie ontzettend last van het imposter syndroom. Ik dacht echt dat ik niet capabel was en dat ik niet voor de groep hoorde te staan. Omdat ik zo onzeker werd. En op het moment dat ik dan de dag dat ik wakker word en denk, het leven is eigenlijk best wel leuk. Dan denk ik, vandaag word ik ongesteld.
Dan is het alweer feest eigenlijk in de tent.
En dat want
in die cyclus, ik kan ook zeggen, er zitten dus hele positieve dingen aan. Want
absoluut
je schetst net tussen de regels door.
Ja. En dat je werkelijk in een cyclus leeft. Net zoals de natuur ook doet.
Ja.
En dat er momenten zijn waar je van nature naar reflectie gestuurd wordt. Of verloslaten. Of die moeilijke zware dagen. Dan ben ik onzekerder en ben ik misschien ook eerder emotioneel geraakt. Maar komt er ook ten sprake wat me misschien al 3 weken lang dwars zit.
Okay.
En waar ik eerder supersterk en stoer dat allemaal de wereld op mijn schouders draag, komt het dan juist naar voren.
Maar is dat dan een goed moment om het erover te hebben als je ruzie hebt met je partner?
Voor mij wel, want mijn partner weet ook waar ik zit. Hè?
Okay.
En hij heeft mijn fluctuaties vaak eerder door dan ik zelf.
Ja.
Zegt hij, lieverd, is het weer dag 25? Ja, het is weer dag 25.
Jezus. Maar dan, bij jou loopt het dus blijkbaar ook heel regelmatig.
Ja, ik ben wel geluksvogel.
En dat is ook niet bij iedereen zo.
Zeker niet, goed dat je dat zegt. Nee.
Oké. Nou, leuk. Maar ik dacht altijd, wat zielig als je vrouw bent. Want dan heb je altijd
gesodemieterd.
Maar eigenlijk hoor ik nou dat je jaloers moet zijn, toch?
Ja, zeker. Ja, dat cyclische leven brengt heel veel. Juist omdat je dus ook wisselt in je talenten.
Ja.
Dus er zijn dagen waarop je onwijs goed presteert.
Ja.
In bepaalde vlakken. Bij mij is het echt mijn creativiteit kan enorm pieken. Er zijn dagen waarop ik heel goed ben in contact met mensen.
Ja.
Ja.
Maar wat mij verrast aan hoe je dat nu zegt, is dat je eigenlijk een soort blijdschap over dat hele verhaal strooit. Terwijl ik heb ook wel eens het gevoel dat juist heel veel. Ik hoor ook nog wel eens dat er een soort slachtoffergedrag ontstaat. Van ik ben zo zielig.
En daar zitten ook weer 2 kanten aan. Dus terecht wat je zegt. Er wordt regelmatig gezegd. Oh jee, ik ben weer ongesteld. Ik kan niks of zo. Ja. Ik kan niet presteren. Soms is dat inderdaad een slachtofferrol. En soms is dat ook valide. Want er zijn ook vrouwen die last hebben van endometriose, PCOS, heavy menstrual bleeding. Voor hen zijn bepaalde momenten in de cyclus absoluut zwaar. En is dat volkomen terecht. Ja. Er mag daar ook veel meer aandacht naartoe.
Ja.
Dus we moeten veel meer richting de diagnostiek van dat soort aandoeningen. Het wordt helaas ook af en toe als excuus ingezet. Ja.
Ja, dat denk ik er ook.
Ja. En dat is wel jammer.
Ja.
Ja.
Ga je daar wat aan doen?
Ik hoop het. Ja.
Ik wil even naar dat mentale vlak. Hè? Oh ja. Je hebt het fysieke, hormonale verhaal en zo. Maar ik kan me dus ook heel goed voorstellen, zoals jij dat over jezelf al schetst, dat je bepaalde dagen tot inzichten komt. En dat dat dan meteen een mooi moment is om dat eens even te bespreken. En voor anderen is dat waarschijnlijk juist verschrikkelijk andersom. Ik kan me ook voorstellen, ik ben de terminologie nou al kwijt, daar ga je al. Maar voordat je dan ongesteld wordt, zoals jij dat over jezelf beschrijft, dat je eigenlijk wel gewoon in dat je je helemaal niet goed voelt of onzeker bent of weet ik het wat. Stel nou dat je gewoon buiten dit hormonale verhaal al niet lekker in je vel zit.
Ja, is het natuurlijk ook, hè? Ja.
Ja, dan lijkt me dat toch ook wel een hele kwetsbare...
Dat is een kwetsbare positie, absoluut. Ja. Dus je ziet ook vaak dat vrouwen enorm veerkrachtig zijn hierin.
Ja.
Ze zeggen wel eens, hè, vrouwen zijn de zwakkere seksen. Ja, wat mij betreft is dat onzin. Want alles wat we doen, of we nu kapper zijn, zuster, spreker, docent, maakt niet uit. We doen dat gedurende onze hele cyclus. Dus vrouwen zijn doorgaans enorm veerkrachtig.
Ja.
En het is zo dat die dagen heel zwaar kunnen zijn. Dus stel, je maakt iets mee. Er zijn ouders ziek, of er gaan kinderen net het huis uit. Of je hebt pubers rondlopen waarmee het enorm botst. En je zit dan zelf in de zwaarste dagen van je cyclus. Ja, dan is dat dubbelop natuurlijk.
Ja, en dan kun je niet altijd zeggen van ik kom volgende week met
terug. Nee, zeker niet. Nee. En maar daarmee is het ook zo zinvol om je cyclus wel te kennen.
Ja.
Want stel je voelt je ongelooflijk down. En nou ja, misschien wel richting depressief. Op een moment dat je dat normaal gesproken niet bent. Dan is dat een signaal om aandacht aan te geven. Maar dan is het wel zinvol dat je je cyclus in eerste instantie wel kent. Anders kun je dat niet herkennen.
Ja. Ja, hey, en over dat emotionele terrein. Je zegt, die cyclus is niet alleen bij vrouwen zo, maar ook mannen kennen die. Ik zag in een soort vooraankondiging dat je het is een beetje een lastig onderwerp, maar dat je het ook over suicidaliteit op een gegeven moment had in dat kader.
Even goed framen. Mannen hebben geen maandelijkse cyclus zoals vrouwen die hebben. Maar hebben testosteron pieken iedere ochtend. En die daalt weer gedurende de dag. Dus zeg maar een 24 uur cyclus. Wat ik jou mailde van tevoren is dat we soms ervan uitgaan dat omdat een vrouw een cyclus heeft, dat ze emotioneel mag zijn. En dat mannen emotioneel mag zijn. Dus het is voor een vrouw toegestaan om emotioneel te zijn.
Oh ja, bedoel dat. Ja,
ja. Ja. En dat mannen altijd maar sterk en stoer en krachtig en stabiel moeten zijn. Dus wat je soms ziet, en ik hoor dat steeds vaker, is dat mannen hun emoties verstoppen, omdat vanuit hun stereotypen zij stabiele wezens moeten zijn. En dat zijn ze natuurlijk niet, want iedereen heeft emoties.
Oh ja,
en iedereen maakt dingen mee. Ja. Dus je ziet dat in bepaalde levensfasen inderdaad suïcide of zelfmoord of depressieve klachten enorm toenemen bij mannen omdat ze hun emoties moeten verstoppen en de cyclus juist een uitlaatklep geeft om je emoties wel te tonen.
Oké, bedoel je dat? Ja.
Ja.
Ja, nou geldt dat natuurlijk dan dus voor iedereen, denk ik. Als je van jezelf voorbij loopt, dan...
Als je jezelf voorbij loopt, dan krijg je problemen,
Dan krijg je problemen.
Ja, mensen belanden ook niet in een burn-out omdat ze zwak zijn. Hè? Mensen belanden in een burn-out omdat ze veel te lang, veel te sterk moeten zijn.
Ja.
En dat is een gevaar dat mannen lopen, omdat ze dus inderdaad geacht worden zo stabiel te zijn.
Ja, maar is dat dan, zitten we dan niet een beetje dubbel op te praten? Want eigenlijk zeggen we net van, wat eigenlijk zeg je hiermee misschien, dat vrouwen zich eerder kwetsbaar durven opstellen. Terwijl we eigenlijk nu ook zitten te praten dat we zeggen van wees nog kwetsbaarder als het over dit onderwerp gaat, of niet?
Wacht even, er zijn enorm veel factoren die hierbij een rol spelen. Dat is heel lastig.
Vraag dit,
ja, om dit goed te pinpointen.
Ja.
Vrouwen hebben een voordeel met hun cyclus. En het stereotype wat ze maatschappelijk gezien hebben, dat zij dus makkelijker hun emoties zouden kunnen tonen. Dat is fijn, want dat is voor ieder mens zinvol.
Ja.
Om in contact te zijn met je emoties.
Ja.
En het stereotype van mannen is dat niet.
Nee, duidelijk. Ja.
Dit is een heel complex verhaal, want we zien ook in breinveranderingen van mannen en vrouwen. Dus de grootste breinverschillen tussen de seksen ontstaan pas na de puberteit, omdat we leven als man en als vrouw.
Ja.
Wat ontzettend binair is, hè? Maar ik hou het even als man en vrouw. Ja. Dus een heleboel van je gedragingen en neuronale netwerken ontstaan omdat we ook zo ingeprent worden. En dat generatie op generatie op generatie wordt doorgegeven. En dan kom je ook weer op stereotype threat uit. En dat betekent dat als jij moet leven met een stereotype, bijvoorbeeld dat meisjes verteld wordt dat ze niet goed zijn in wiskunde, presteren ze ook slechter op wiskundetoetsen.
Ja, duidelijke zaak. Ja. Ja. Dat hebben ze jou nooit verteld vroeg, dat je niet goed bent.
Ze hebben mij van alles verteld, Koop.
Dat is wel exact.
Oh, er is mij zoveel verteld.
Ja, maar je dan al?
Ja, joh. Ja. Maar je bereikt toch als vrouw ook altijd dat punt in je leven waarin je merkt dat je bekeken wordt, bijvoorbeeld. En dat jij moet oppassen hoe jij op straat loopt.
Oh ja. Ja.
En dat je niks uitlokt. En dat het jouw verantwoordelijkheid is dat je niet verkracht wordt. Ja, dat soort dingen.
Ja. Ja, het is wel lastig, want... Nou ja, goed. Ik denk dat het wel duidelijk is wat jij. Wat je. Ik vind het nog wel moeilijk hoor. Om nou precies te zien. Of precies te zien. Dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Want je hebt straks de uitgebreide tijd voor als je met mensen aan de slag gaat. Hoe je dat nou op het werk bijvoorbeeld ook het leukst gaan doen. En wat. Als ik de vraag nog eens opnieuw stel. Wat is nou.
Er komt iets in me op. Weet je, Ko, als je kijkt nu naar de richtlijnen die er bestaan. Bijvoorbeeld vanuit Stichting van de Arbeid bijvoorbeeld. En er zijn nog een paar van die rapporten. Die richtlijnen zijn enorm sumier op dit moment. Wat die richtlijnen zeggen is. Breid de kennis uit. Ga gesprekken aan. En zorg voor flexibiliteit. Bied flexibiliteit op de werkvloer. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdpunten die in ieder rapport terugkomen.
Okay.
Dat is waar we staan. Dat is waar we zijn. Dus we zijn aan het werk om dit vorm te geven. En om de taboes te doorbreken en nieuwe frameworks te creëren, zeg maar.
Okay. Ja. En dat is een soort dienend leiderschap dan ook? Hangt dat ermee samen? Of veilige werkomgeving?
Ja, link mag je absoluut leggen. Dienend leiderschap, inclusie ook. Hè? Zorgen dat iedereen kan zijn wie die is en dat die ook gezien wordt op de werkvloer.
Ja. Ik vind het een hele lastige.
Is het?
Wel een hele mooie, want ik denk dat dan maken we er een mooiere wereld van. Maar toevallig zit ik nou net ook te denken, mijn vrouw die moet nachtdiensten gaan draaien terwijl ze reuma heeft en met een heel verstoord hormoonverhaal dan komt te zitten en een bioritme en zo. Dan denk ik, wordt dat nou gedekt door de wetgeving dan? Dat je zegt van, daar kun je dus een beroep op doen, want het staat gewoon in de wet dat er ruimte gegeven moet worden aan dit soort.
Wetgeving,
je begint me nu uit te lachen. Hè?
Wetgeving weet ik niet zeker. Ja, ik begin te grinniken omdat ik denk, oh, we hebben nog zoveel stappen te zetten.
Nou maar, ja, daarom. Dus dan denk ik, hoe ver gaat dat? Hè? Want het klinkt allemaal altijd zo leuk.
Er zijn cao's waar nu richtlijnen in opgenomen zijn. En de belangrijkste punten die er dan in kunnen staan, is dat er een aanspreekpunt moet zijn op de werkvloer. Dat er inderdaad gewerkt wordt aan kennis. En dat vrouwen moeten mogen kunnen praten, zeg ik dat nou correct?
Ja.
Over eventuele uitdagingen die ze ervaren door hormonen. En dat ze daarbij niet altijd hoeven
maar
te benoemen.
Wat zegt dat?
Ja, nog niet zoveel.
Nee,
nog niet zoveel.
Denk je van, oh, nou, leuk verhaal en nou naar je werkkring?
Nou, dat laatste zou ik zeker niet.
Nee, want ik denk altijd, weet je wel, van kijk, als jij een goede werkgever hebt die al open staat en liefdevol met jou om wil gaan, weet je, dan komt het toch wel goed.
Als dat het geval is, komt het wel goed.
Ja, maar het is natuurlijk vaak het probleem dat je met een werkgever zit die zegt, heel veel leuk dat je van alles hebt en ik heb geluisterd en nu weer naar je werk, weet je wel.
Ik denk dat per situatie heel erg verschilt. Want ik hoor ook echt verhalen van leidinggevenden die zeker wel willen meedenken.
En zeker als ze dat inzicht misschien krijgen, wat jij ze gaat geven. Dan,
zeker. Weet je wat het is? Ik geef deze workshops nu bijvoorbeeld bij Van Berkel Professionals, bij Achmea, bij Joost. Binnen gemeente Amsterdam ben ik net geweest. Ze worden elke keer ongelooflijk hoog beoordeeld. Laatst weer een 4,9 op schaal van 5. Omdat mensen deze kennis willen hebben en dan voor zichzelf kunnen uitzoeken wat het voor hen precies persoonlijk betekent.
Ja.
Want mijn cyclus is mijn cyclus en iedere andere vrouw heeft een andere cyclus.
Ja. Dus in die zin, spread the news.
Absoluut.
Ja.
Zorg dat deze kennis aanwezig is.
Ja, en daarmee hebben we dus de missie van mevrouw Anneke Valk helemaal in beeld.
Ja, denk het wel.
Hoe leuk vind je het nog?
Oh, fantastisch.
Nee, dat is echt zo.
Oh joh, ik sprak laatst, dat was echt gek. Sprak in de bioscoopzaal. Fenomenale auditieve en visuele ondersteuning. Ja, dat was echt geweldig.
Ja, en dan zit je met voor een gemêleerd gezelschap. Is mannen en vrouwen? Of,
op dat moment alleen vrouwen. Gelukkig ook heel vaak wel een gemêleerd gezelschap.
Ja, wat doen reageren die mannen erop?
Ja, eager. Echt enthousiast. Soms komen ze met weerstand de zaal in. En ik geef mensen vaak even hand bij binnenkomst. En dan is ja, ik ben hier wel, maar ik weet het allemaal nog zo net nog niet. En daarna komen ze naar me toe met vragen, complimenten.
Ja.
Wat fijn dat je er was. Wat fijn dat ik het nu weet.
Ja.
Er gaat echt een wereld voor ze open.
Okay.
Ja.
Nou, dat is goed om te horen. Ja, ik moet je zeggen, ik heb het zelf ook hoor. Ook voor dit gesprek. Dat ik ook dacht, jezus, moet ik nou... Weet je wel, moet ik niet... Nou.
Ja, waar komt die schaamte vandaan? Hè?
Nou, het is geen schaamte. Het is meer... wat ik eigenlijk een half uur geleden al zei, van ik vind het ook een soort intimiteit ding of zo. Van, weet je, wij hadden laatst ook een gesprek met onze Philip, hoe heet die?
Philip de Groeven.
De Groeven, over taboes, weet je wel. Ik bedoel, uitstekend. Weet je, moeten we dat soort taboes, we zijn gewoon mensen en we hebben allemaal onze dingetjes en weet ik het wat. En waarom zouden we dat niet mogen bespreken of niet kwetsbaar over kunnen
Als een
zijn?
Man een baarmoeder zou hebben, zou die er kei trots op zijn.
Denk je dat?
Het is een fantastisch orgaan. Oh. Het is bijna alleen maar spier. Het groeit van 100 gram naar een kilo tijdens de zwangerschap. Het brengt nieuw leven voort. Ik vind het geweldig. Ja. Het is een eigen microbioom trouwens, hebben we ook pas net ontdekt.
Een eigen wat?
Eigen microbioom, dus eigen darm, nou ja, geen darmflora, maar dus baarmoederflora. Eigen bacteriën die weer zorgen voor de gezondheid ervan. Oh, het is fenomenaal. En ook wat het, ja, maar wat het ook kan, is dat het dus de binnenste laag kan het dus uitscheiden. Iedere maand weer, dus je laat het los. Ja. En er ontstaat geen littekenweefsel. Ja. Hoe dan? Kunnen we hier alsjeblieft induiken? Kunnen we het gaan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek?
Ja.
Ja, maar dat is toch geweldig?
Ja, nou heb ik echt een wetenschapper aan tafel die het zo zit te aan te vliegen. En dat is hartstikke, ik vind het wel even.
Ja, het is geweldig orgaan.
Ja, Anneke, fantastisch. Hoe druk heb jij het in je leven met dit gedoe? Met alles? Want je geeft les. En...
Aangenaam druk. Ja. Aangenaam.
Doe je nog iets met yoga ook trouwens?
Zeker dagelijks sowieso. Hè? En ik geef yoga lessen. Ja, zelf. Ja.
En je geeft ook les?
Ik geef ook les.
Ook nog. Oké. Okay. Ja. Hoeveel uur heb jij op een dag?
Ik geef ongeveer 2 uur sportlessen per week die vaststaan. En soms val ik in. Dus ik geef sportlessen tot zo'n 6 uur per week, zeg maar.
Ja. Ja.
Wageningen werk ik part-time, maar met pieken en dalen. Dus er zijn ook hele weken waarin ik bijna geen onderwijs geef.
Oké. Okay.
En de aanvragen die komen en gaan.
Ja, dus je loopt niet overspannen rond en over.
Nee, joh, je lijf is het allerbelangrijkste.
Ja.
Nee. Als ik iets doe, dan is het wel mijn lijf op één zetten. Ik heb nog steeds geen auto, dus ik fiets overal nog naartoe.
Okay.
Ja, mijn vriend heeft er wel in, hoor. Dus in nood pak ik wel de auto.
Ja.
Maar mijn gezondheid, mijn lijf, mijn vitaliteit staan op één. Okay. Absoluut op één.
Je kwam 2 jaar geleden al als een blije vogel op me af, op me over en nu weer. Wij gaan niet in therapie met Anneke Valk, denk ik. Volgens mij is dat helemaal niet nodig. Ik ga toch een beetje ondertussen naar de laatste vraag toe. Want ik denk dat het duidelijk. Heb jij zelf nog iets toe te voegen? Is het eigenlijk belangrijk dat mensen dat nog weten, of niet? Of hebben we het wel een beetje getackled?
We hebben ontzettend veel besproken, hè?
Ja, en in vogelvlucht, hè? Dus laat het ook duidelijk zijn voor onze toehoorders of kijkers van... We gaan nu natuurlijk wel heel snel.
De vraag die nu in me opkomt is eigenlijk: waarom zou je de kennis niet tot je nemen? Waarom zou je hier niet een keer induiken?
Nee, ik ben dat met je eens. Ik zou daar een antwoord niet op weten. Want ik denk dat het alleen maar hartstikke goed is. En kijk, voor een jongetje. Ik kom uit een gezin wel toevallig ook wel met zussen en zo. Dus ik had er wel wat van meegekregen. Maar dat was dan toch altijd iets van: dat gebeurt dan daar. En doordat ik een zus had die nogal open was en zo, kreeg ik wel het een en ander mee. Maar ook weer net met een nieuwe, als je in een nieuwe relatie zit. Ja, dan is het toch altijd gewoon wel een. Dat bespreek ik nou niet in de kroeg of zo. Oh. Weet je wel?
Nee, doen mannen dat onderling niet?
Nee, helemaal niet.
Oh, nee.
Nee, dat is echt volgens mij.
Bijzonder. Ja.
Nou ja, of dat nou een taboe is, weet ik niet. Maar. Ja, het is gewoon niet echt een onderwerp. Of ja, meer als grap.
Oh ja.
Ja, dat wijven ze erom gesteld of zo, weet je wel. Dat soort leuke dingen.
Maar zelfs die grap geeft dus al aan dat er fluctuaties zijn, hè?
Ja. Ja. Dat we ermee leven.
Ja. Ja. En dat je ze eigenlijk stiekem al wel door hebt.
Ja. Hey, Anne, ik vind dat je een prachtige missie hebt. Dus hou vol. Ik ben hartstikke blij dat je bij ons, bent. En dat het zo goed gaat. Want ook nogmaals, dat we in het begin dacht ik echt, ja, maar dit, hoe gaan we dit in het land neerzetten? Maar
januari komt een TEDx, hè, over.
Ja,
ja zeker
ook
niet.
Dat nog.
Ja.
Nou ja, je gaat gewoon als een malle, want we boeken je gewoon regelmatig. En de reacties zijn hartstikke goed, dus ik stop mee. Dus ik heb een laatste vraag, en ook weer een existentiële vraag. Maar misschien weet ik het antwoord al een beetje. Maar stel je voor, je gaat straks naar huis, nou heb je de trein. Maar je weet ook nooit wat er met een trein gebeurt trouwens. En het gaat hartstikke mis, die trein. Die wordt door een andere trein in twee gehakt.
Er wordt even gevraagd dit, ja.
En het volgende moment dat jij je ogen open doet, staat dokter Bernard boven je. En die zegt, mevrouw Valk, het is echt heel vervelend, maar dit gaat het niet meer worden.
Oh ja.
En je hebt nog maar een half uur te leven.
Wat ga ik dan doen?
Nou, wat denk je dan?
Dat ik dan nu acuut naar mijn vriend toe wil.
Ja.
Ja. Verder denk ik niet zoveel, hoor.
Nee, en heb je dan het tevreden gevoel over je leven gehad?
Zo bedoel je het. Ja, 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 zeker. Ach, joh, ik ben al 2 keer bijna dood geweest.
Is dat zo?
Ja, zeker. En die beide keren hebben me een enorm gevoel van dankbaarheid gegeven. En dat het zo bijzonder is dat we überhaupt kunnen leven, mogen leven. Het is een enorme loterij, hè? Ik bedoel, er waren duizenden spermacellen op het moment.
Ja.
Jij bent het geworden.
Ja.
Nou, hoe gaaf is dat?
Ja.
Ja.
Dus jij bent eigenlijk al dankbaar. Toen je geboren werd, was je al dankbaar eigenlijk?
Dat weet ik niet, maar ik weet wel vanaf een hele jonge leeftijd dat ik dat wel had. En ik heb het iedere dag. Okay. Ik ben me iedere dag ook bewust van het feit dat ik kan sterven. ja, ja, absoluut.
Dat doe je goed.
Ja.
Dus je hebt dan niet dat je denkt, oh fuck, ik kan nog een bucketlist. En ik kan
vast natuurlijk.
Ja, ja, de wensen zat.
Ja.
Maar je bent tevreden.
Ja.
Nou, hartstikke goed.
Memento mori, hè?
Ja, 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 precies. Hey, Ann, hartstikke bedankt voor dit interview.
Dankjewel, Ko. Jij ook.
Je komt in ieder geval heel jong over. Ik weet niet hoe jong je bent, maar volgens
36.
Mij 36. Nou, dan heb je nog heel lang te gaan. En
als het brein goed rijdt wel, hè.
Wat kun jij nog een kennis overbrengen in de komende jaren? Dus daar wens ik je gewoon ontzettend veel succes mee.
Dankjewel.
Heel erg bedankt. En zet hem op.
Dankjewel.
Dit was de Spreker Podcast. En wij zijn de volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijken.